En daarna lezen wij in vers 39 van Lucas 2. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren was te doen, ja, keerden zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Dat wil zeggen, naar Galilea, maar Galilea is het grondgebied van de 10 stammen van Israël, van oudsher. Ik wil er nu niet te veel over zeggen. Ik wil alleen zeggen dat er nogal eens in de Bijbel staat dat de Heer kwam te wonen in Galilea, omdat in Jesaja gezegd wordt dat daar het licht zou opgaan in het gebied van Zebulon en Naftali, in Galilea der heidenen. Zodat nu in alle encyclopedieën staat dat Galilea ook genoemd wordt Galilea der heidenen. En ik protesteer daartegen. We zijn nog niet klaar met dit onderwerp. We hebben het er later nog wel over. Omdat het nadrukkelijk vermeld wordt, Galilea. Maar er staat Galilea der heidenen. Maar Galilea is in het Oude Testament uitdrukkelijk de woonplaats van de stammen van Israël. Dat is niet der heidenen. Het is ook niet van de Joden trouwens, maar het is niet van de volkeren. Het is van Israël en van de stammen, met name die genoemd worden dus. En nog een paar stammen trouwens. En wat we ervan lezen is dat daar de Israëlieten woonden in Galilea. En dat uiteindelijk de Assyriërs kwamen en die voerden de inwoners weg van Galgal van Gilead. Er staat er uitdrukkelijk, de stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse werden weggevoerd uit Gilead. Dat is het over Jordaanse, tegenwoordige Jordanië, maar er woonde 2,5 stam van Israël, zijn weggevoerd als eersten in de zogeheten Assyrische ballingschap, nog enige decennia voor de val van Samaria overigens. En later werden ook weggevoerd inwoners van Galilea, namelijk bepaalde stammen worden genoemd enzovoorts. Dus eerst uit Gilead en daarna uit Galilea en daar is de naam Galliërs uit voortgekomen en wij kennen het via een transliteratie als Kelten. Heb je dat nog? Maar Galilea, wat wij kennen als Galilea, was niet Galilea der heidenen. Hoe komt men er dan bij? Omdat in Jesaja 8, laatste vers, als ik me goed herinner, want ik vergis me zoveel daar. Daar wordt gesproken over dat in de hele wereld zou het licht uitgaan. Maar ergens zou het opgaan in een plaatsje wat wij zo goed kennen. Namelijk bij de Galliërs. Daar zou het licht opgaan bij Zebulon, Naftali, aan de zee aan, in Galilea der heidenen. Maar Galilea der heidenen ligt hier in Noordwest-Europa. Wij kennen het als Gallië. En daar wonen inderdaad de Galliërs. En die naam hebben ze omdat ze komen uit Gilead en uit Galilea. Uit de 8e eeuw voor Christus. Weggevoerd via Asser en daarna van daaruit vertrokken rondom de Kaspische Zee. Het zij langs de westkant, het zij langs de oostkant. De Caucasus over de westkant enzovoort. En zo naar het noorden. Daar zijn ze ook bekend geweest onder de naam Skieten. Dan wel Saxen, want dat is ook twee keer hetzelfde in verschillende talen. Skieten of Saxen. Gewoon onder de naam Isaac. Uit Amos, want daar heet Israël Isaac in Amos. Ja. En die zijn daar weggevoerd en zijn er helemaal Europa doorgetrokken. Inderdaad, de noordkant langs. Hyperboreërs. Maar goed, de noordkant. Oké, Boreërs. Maar goed, die zijn daar langs het noorden gegaan en toen naar het westen afgedaald. En zo langs de kust van de, bij Nederland de hoek omgegaan natuurlijk. Zoals al die lui altijd deden. Niet alleen de Friezen, maar ook de Vandalen deden dat. En wie het maar waren. En de, hè, de Kennemers. Kan niet de Vaten. Nee, die zijn daar gebleven. In Voorburg. Maar laat me zitten. Maar, de, maar zo is dat gegaan. Dat zijn de Galliërs. Dat zijn, ja, die kennen wij tot vandaag. En Galilea de Heidene. Nou, daar valt Apeldoorn ook nog net onder. Daar ging het licht op hier in Noordwest-Europa. Onder de Kelten. Dat is inclusief dus de Britse eilanden en Scandinavië voor een groot deel. Enzovoort. Dat is wat er gebeurd is, want Gallië is niet Gallië de Heidene. Gallië, Galilea bedoel ik, het is gewoon het noordelijke gebied van Israël, zijn de domicilie van de 10 stammen van Israël. Nou ja, niet het gebergte, je hebt het gebergte van Efraïm en daar overheen kom je in de vlakke land. En dan, nee, niet van Vlaanderen, maar het vlakke van het dal van Megiddo en wat het maar was. En je kunt er overheen kijken, zie je rondom, zie je al die bergen weer liggen. Maar dat is Galilea. Zie, dat is niet de Heidenen, dat is van Israël. Lees het ook maar na, in Jozua komt het ook voor. Galilea, dat is niet de Heidenen. Maar in Jesaja is het een andere Galilea. Dat wil zeggen, daar zijn die Galileërs naartoe gereisd. Op een of andere wijze in de loop van de geschiedenis. Zie? Maar ze hebben de uitzondering veralgemeniseerd, tot regel gemaakt. En zeggen nu, ja, Galilea heet Galilea der Heidenen. Maar dat is niet zo. Alleen dat de Heer kwam te wonen in Galilea, is symbolisch voor dat de zaligheid die we zojuist aanschouwd hebben. Mijn ogen hebben nu zaligheid gezien. Dat de zaligheid als zodanig terechtgekomen is in Galilea. De Heidenen. In Europa dus. Daar komt het op neer. Het is profetisch. En daarom gebeurde dat. En dat is waarom het in het Oude Testament wordt aangehaald. Dat wil zeggen, in de hele wereld gaat het licht uit. Duisternis zal de volken bedekken, maar over u zal het licht opgaan. Waar? In Gallië, der Heidenen, dat je het niet verwisselt met het andere Galilea. Heb je dat? Nou ja. Dus vandaar. Ze keren zij weder naar Galilea tot hun stad Nazareth. Dat heeft iets met Nazar, Nezer te maken en dat is het woord voor de spruit. Maar ik meen dat we het daar over gehad hebben naar aanleiding van Lucas 1 vers 78... Namelijk in verband met de opgang uit de hoogte. Het gaat over een spruit. U weet wel, zal een spruit verwekken uit David enzovoort. Dat is niet altijd, maar soms dit woord Nezer. Nazar. En vandaar Nazareth. De spruit. Andere vertalingen laat ik buiten beschouwing. En het kindje wies op, want hij was nog maar 40 dagen oud immers. Het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en hij vervuld met wijsheid in het gewoon Nederlands. Er zat een goede kop op, werd gesterkt in de geest, werd vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reizen alle jaar naar Jeruzalem, dat wil zeggen jaarlijks, naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Dat berust op het idee dat men driemaal 's jaars die feesten zou vieren, de gezette hoogtijden des Heren, uit de Leviticus 23 bijvoorbeeld, ja. En dat zou men doen in de plaats waar de Heer zijn woning gemaakt zou hebben. Dat is dus Jeruzalem en de tempel. Nog niet in de dagen van Leviticus natuurlijk, maar later wel. Zie. Dus als men het echt helemaal zo goed mogelijk zou doen, volgens de aanwijzingen in de Mosaïsche, dan wel de Levitische wet, dan zou men 3 maal per jaar naar Jeruzalem trekken. Hoe dat zou moeten met een volk dat uitbreekt in menigte, en dat het allemaal een paar dagen, 7 dagen of 8 dagen in Jeruzalem zou moeten overnachten, weet ik ook niet. Maar u begrijpt, men heeft dat zelden gedaan. En degene die dat deden in de dagen van het Jodendom, onder de teruggekeerden dus uit de Babylonische ballingschap, ja, dat deden ze ook niet allemaal. Maar ja. Betekent trouwens ook dat naar alle waarschijnlijkheid, want dat vind ik dan, de geboorte van de Heer Jezus plaatsvond ter gelegenheid van een van die feesten. Het verklaart namelijk dat er voor hen geen plaats was in een herberg. En als ik moet kiezen, zou het geweest zijn bij het feest van Loofhutten. En volgens de berekening, ik reken hem toch niet voor, dus ik zeg het gewoon, volgens de berekening is de geboorte van de Heer Jezus in de nacht van 4 op 5 oktober geweest. Wat daar ergens. Aan het begin van het nieuwe burgerlijk jaar op de Joodse kalender. Maar toe maar. He? Zit hij nou al te rekenen? Dan is hij verwekt geworden rond december met kerst. Maar, of was hij zo snel niet? Nou ja, laat maar. Dat doet er nou ook niet toe, maar ze reisden elke... Moest dat? Nou, dat staat nog te bezien of dat moest, maar ze deden het. Of het Joods gebruik was, ja, idealiter wel. Maar dat deden ze. En toen hij 12 jaren geworden was, want time flies. Tempora fugit, broeder, ja. Precies. Toen hij 12 jaren geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag, en de dagen daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, let op dat over de inhoud van dat feest niets vermeld wordt. Ze waren daar. Maar dat gaat Lucas hier niet beschrijven. Maar wat hij beschrijft is, toen keerden zij weder vanuit Judea naar Galilea. Toen bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Let op, Jozef en zijn moeder. Dat is de uitdrukking uit vers 33 ook, hè. Jozef en zijn moeder. Ja, nee, de ethiek heeft dan weer allerlei uitleg. Het is eigenlijk vreemd natuurlijk. Maar men maakt je dan van, ja, Jozef wordt genoemd, want het kan niet zijn vader zijn. Hè? Het was niet zijn vader. Dus dan wordt het Jozef en zijn moeder. En niet zijn vader en Maria. Ik vind het onzin, want 1 bladzijde verder staat er dat Jezus de wettige zoon was van Jozef. Staat in vers 23. Van hoofdstuk 3. Dat hebben ze toen wegvertaald. Hè? Er staat, ik wijs er nu maar even op, want ik ben binnenkort klaar met Lucas in verband met kerst. Maar daar staat, Jezus begon omtrent 30 jaren te wezen, zijnde al zo men meende. Maar dat staat er echt niet hoor. Want nomizos is het bijvoeglijk naamwoord van nomos. En nomos is wet. En als je niet onder de wet wil leven, ben je antinomianist. Dat u dat weet, hè. Dan ga je mee naar de dokter en dan zeg ik, ik heb zo'n last van antinomianisme. Hè? Ja. Bovendien enige vlaag van giriasme. Dus je mankeert een boel dan. Maar goed. Maar nomizos wil zeggen volgens de wet. Hij was de wettige zoon en dus erfgenaam van Jozef. Nee, dat de naam Jozef daar staat en wordt beklemtoond door de naam van Maria niet te noemen. Die begrijpt u toch, hè? De naam Maria wordt teruggebracht tot zijn moeder. Wie het maar wezen mag en hoe ze maar heet. Maar de vader heet Jozef. Waarom? omdat we van doen hebben met de kwestie van het eerstgeboorterecht. Het beloofde aan Efraïm, dat wil zeggen aan Jozef, berust het niet bij Juda, maar bij de 10 stammen van Israël dus, daar. En dat is wat de naam Jozef met zich meebrengt. Dus die wordt gebruikt. Om nog een paar redenen, maar goed. Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen, dat wil zeggen de familieleden. Er wordt nog heel wat familie bij geweest zijn, hè? En onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem. De vraag was hij dan niet bij de magen en nog bekende? En mijn antwoord is, nou ja, wel onder de magen, maar die woonden in Jeruzalem, dus die waren niet onderweg. Oké, bij wie zou hij dan geweest zijn? Wat zeg je, bij tante? Bij tante? Nee, dat is het verkeerde lid. Op het feest, ja. Maar goed, nee, bij oom Jozef natuurlijk. Had hij dan familie? Ja, magen, er waren er veel, hoor. Echt wel. Ik houd het erop dat op een of andere wijze. Kijk, als die man er een opperzaal op na kon houden en ergens een ezel kon regelen op de Olijfberg, en bovendien de halve wereld afreizen vanwege de handel, dan zal hij best in Jeruzalem iets van doen gehad hebben. En als hij dan zomaar bij Pilatus op de stoep kon aanbellen en zeggen, ik wil het lichaam van Jezus hebben, dan is het wel iemand die ook voor onderdak kan regelen voor zijn neefje. Toch? Ik vertel het nu maar gewoon, want ik wil dat niet uitgebreid bespreken, omdat het hier ook niet staat. Maar Jozef, weer zo'n Jozef op de achtergrond. Dit is trouwens de laatste keer dat we lezen over Jozef als de wettige vader van Jezus. Hè? Lucas 3 is de laatste keer dat hij genoemd wordt. En hier in Lucas 2 is de laatste gelegenheid dat hij ten tonele gevoerd wordt. Maar zij vonden Jezus niet en ze zochten hem. Daarom keerden ze weder naar Jeruzalem. En er geschiedde na 3 dagen, en dan weet je het al, hè. Want na 3 dagen zijn de ezels gevonden. En na 3 dagen trekken ze door de Jordaan. Ja, dat is Jozua 3, geloof ik, of wat het maar was. Zoiets. Na drie dagen vonden ze hem. En waar was hij? In de tempel. Na 3 dagen stond hij op. En waar was hij? Ach, hij was hoofd van de tempel. De hoofd des hoeks van de tempel. In de gemeente die in tempel is, enzovoort. Het is symboliek. Het gaat over de opstanding en wat er verder volgt. Zij vonden hem in de tempel, zittende. Dat u niet denkt dat hij rondrende of zo, of stond. Want hoe heet het ook alweer? Het heet, zit aan mijn rechterhand. Zitten wil zeggen, een eind aan de omzwervingen. Gaan zitten. In het Engels is dat met het woord nog meer het geval dan in het Nederlands. Daar lees je dan over oude auto's. Broeder, let even op. Daar lees je over oude auto's. Die hebben dan 30 jaar of langer gezeten in een schuur. Hè? En als ze het niet willen verkopen, dan zeggen ze, nou, dan blijven we ermee zitten. Hij zit daar goed. Zitten in de zin van rusten. Zo is het in de Bijbel soms ook vertaald, hè. Want die betekenis heeft het ook. Nou ja. Zit aan mijn rechterhand. Zittende in het midden der. Zit aan mijn rechterhand, ja. En in die positie is hij gegeven tot hoofd boven de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Dat is de laatste verse van Efeze 1. Zie? Zittende in het midden tussen dus de leraren. Daar hebben ze in het Jodendom geen gebrek aan. Hen horende en hen ondervragende. Daar is dus discussie over het een en ander. Later ook, dan zegt hij, hebt gij nooit gelezen dat? Of wat betekent dan dit? En wie is dat eigenlijk, de Messias? Wiens zoon is hij? Nou, was nog voor de quiz van de slimste mens. Hè? Ik heb het wel eens gezien, maar dat zijn niet de slimste mensen, hoor. Dat zijn mensen met een goed geheugen. Ik ben er stik jaloers op. Maar ja, je hoestte dat maar zo op. Ik heb altijd, ja, dat weet ik wel, maar hoe heet je ook weer? Ja, ik weet het wel, maar morgenochtend dan. Hè? Ja. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Ja, ik ga er liever niet te uitgebreid op in, maar het probleem van wetenschap, de zogenaamde wetenschap, en zeker van de religie, is dat daar niet zoveel verstand aan te pas komt dikwijls, omdat het dan toch gebaseerd is eerst op het overdragen, dan wel overnemen van kennis. En dat is gewoon in je kop stampen. Althans, dat hebben ze mij verzekerd. Vroeger, een eeuwigheid terug was dat. Maar toen maar, jij moest het gewoon onthouden. Dat was mijn zwakke punt. Dan zei ze, Ab kan veel beter, want hij heeft een goed stel hersens. Maar ze begrepen niet dat ik niet veel beter kon, omdat het in mijn geheugen opslaan moeilijk was vanwege gebrek aan concentratie. Of althans, slechte geheugen wordt gecompenseerd door met gedachten af te dwalen. En dat noemt men negatief, namelijk gebrek aan concentratie. Dat is het natuurlijk ook, maar heb je dat nooit? Ik lees de krant soms en intussen, terwijl ik zo'n artikel lees, denk ik totaal andere dingen. En het artikel weet ik daarna niet meer, hè? Ik heb het wel gelezen. Echt. Kan ik ook hardop. Trouwens, ik doe het ook, want ik lees hier bijbelteksten voor en intussen lees ik mijn aantekeningen. Echt waar. Of ik denk erover na, wat komt hierna? En wat moet ik nog bespreken? Gebrek aan concentratie? Ja, misschien wel. Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar het probleem is dus dat als je met die mensen praat die netjes hun informatie geleerd hebben, hun lesjes enzovoort, als je dat dan vragen over gaat stellen, wordt het problematisch. Dat meen ik echt, dat is gewoon. Ik bedoel het niet lelijk, ik bedoel het niet positief, ik bedoel het niet negatief. Ik bedoel, zo is het nou eenmaal. Zie? Het is niet iedereen gegeven om buiten de traditie te stappen en te denken. Buiten het vierkantje heet dat eigenlijk. Hè? Dat kent u, hè? Buiten het vierkantje. Nou ja. Zij ontzetten zich, daar komen we later nog wel vaker tegen. Hoe komt hij daaraan en waar heeft hij dit geleerd? Want dat vragen ze dan, want ze gaan ervan uit dat als iemand iets weet, heeft hij iets van een ander gehoord. Dus ze vragen, waar heeft hij dit nou weer gehoord? Ik herinner me nog dat iemand tegen mij zei, waar heb je die onzin nou weer vandaan? En toen las ik hem gewoon Jacobus 1 vers 1 voor. Staat gewoon in de Bijbel. Ja. Dan heb je gauw een eind aan een gesprek, hoor, trouwens. En dat is maar goed ook dan, ja. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik, dus er staat er toch, uw vader en ik, hebben u met angst gezocht. En wat lees je nou? Nou, heb je gelezen, en weggaande verborg hij zich van hen. Nou ja, dat staat hier niet, dat staat ergens anders. Hier vind je de vervulling van wat in Deuteronomium dan staat. Te den dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. Of wat dacht hij van, in het huis mijn vaders zijn vele woningen en daar ga ik heen. En daar was hij natuurlijk ook, want de tempel noemt hij ook het huis zijn vaders. In dit schriftgedeelte ook trouwens. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijn vaders? Vers 49. Het punt is dat die situatie van de Heer in die tempel, dat is een uitbeelding van de situatie van de Heer nu in de hemel. En mocht u daar vragen over hebben, heb ik er nog een. Het is een uitbeelding van de Heer als hoofd van de gemeente. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Als Rosh, maar ook Kohen. Hoge, nou ja, hoofd eigenlijk. Priester van de gemeente. En hij is degene die ons onderwijst en tot ons spreekt. Want wij zijn die tempel. Hebben u dan? Het is een uitbeelding van zijn hoge priesterlijk werk. Alleen de wereld is hem kwijt. Waar is de Heer dan? Of zoals een familielid van mij, ja, het is echt waar, op internet schreef, ik weet niet of het er nog op staat, van Jezus kan niet de Messias geweest zijn, want de Messias die zou dit doen en hij zou dat doen en hij zou zus doen en hij zou zo doen. Ja, dat klopt. Dat zou hij ook. Maar het punt is, hij zal een afgebroken zaak doen op aarde. Dat wil zeggen, hij zal terugkomen om zijn werk af te maken. Hij kwam eerst om te dienen en hij zal komen om gediend te worden. Hij kwam en hij werd ook de facto hoge priester. En hij zal wederkomen om ook de facto koning te worden. Begrijp je me goed? De jure is hij dat al lang natuurlijk. Maar in de praktijk, in de toekomst, zal hij zich alsnog als zodanig manifesteren. En doen wat de Messias zou doen. Want, zei Jacobus, God verzamelt zich. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna, volgens de profeten, zegt hij erbij, zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder oprichten. De Heer is nog niet klaar. Maar hij is de Messias op grond van zijn opstanding. Zie? En al het andere is gebrek aan bijbelkennis of gewoon ongeloof. Hetgeen in de praktijk hetzelfde wordt natuurlijk, volgens Paulus. Maar toe maar. We hebben nu gezocht. Waar is de Heer dan? En waar blijft dan de belofte zijn de toekomst? Want alle dingen blijven gelijk. En er gebeurt verder niks, zei Petrus. Hij zegt, maar dat is de klacht van de spotters. Die nemen het woord van God niet serieus. Want de Heer zal komen, maar dan om te oordelen. Dus 2 Petrus 3. Maar het antwoord van de Heer Jezus is, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Nee, want het gaat hier over dat hij tot zoon gesteld zou worden op grond van zijn gehoorzaamheid, zoals elders vermeld wordt. En dat tot hem gezegd zou worden van Gods wegen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was voor Jezus veel belangrijker dan al die aardse dingen. Logischerwijze, toch? Zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Ze zullen die woorden ook bewaard hebben in hun hart, want anders kan Lucas ze niet geweten hebben en ze hier hebben opgeschreven. Het idee blijft dat Lucas zich heeft laten informeren door Maria Hoos persoonlijk. Van Jozef weten we dat niet, want wij verdenken Jozef ervan dat hij al vroeg is overleden. omdat anders hij de drager zou geweest zijn van de titel Zoon des Mensen. Daarvoor moest Jozef dus van het toneel verdwijnen. En zo werd Jezus de erfgenaam van die titel, inclusief Zoon van David. Dat bedoel je nog? Dus heel simpel. Tamelijk orthodox trouwens. Maar goed, hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart, dus toch. Maar dat hadden we al eerder gelezen, dit soort dingen. Zij bewaarde al deze dingen in haar hart en Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Alleen staat er niet bij dat dat ook plaatsvond in Nazareth. Want vanaf hier zijn wij zijn spoor bijster. Dat wil zeggen, tussen zijn 12-jarige leeftijd en zijn 30-jarige leeftijd uit 3 vers 23 weten wij niks, althans niks expliciet in de Bijbel. Het wordt niets vermeld. Zodat de vraag is, wat deed hij intussen? En dan zegt men, nou, misschien wel aan de weg timmeren of zoiets. Omdat men het idee heeft dat Jozef een timmerman was en dat Jezus dat dus ook was. Wat overigens nergens in de Bijbel staat. Over Jozef wel, maar over Jezus helemaal niet. Maar hij is hierna zoek. Ik geef u voor de statistiek enige schriftplaatsen, want ik ga daar niet verder op in. Het is te ver van kerst trouwens. Maar het is nog wel voor zijn openbare optreden onder de Joden. De idee is namelijk dat hij in het buitenland verbleef. Grotendeels. Nee, niet incidenteel, maar... Ik geef u wat schriftplaatsen. Statistiek, dus gaat er snel erin. Matthäus 11, vers 3... gekoppeld aan Lucas 7, vers 19 en 20. Daar staat, zijt gij degene die komen zal? En dat zijn woorden die komen van Johannes de Doper, die notabene geacht wordt zijn neef te zijn. Wat het ook wezen mogen. Maar in ieder geval naast de familie. Lijkt me. In ieder geval, de moeder van Johannes de Doper en de moeder van Maria kwamen bij elkaar over de vloer enzovoort. Dus ja, dat is, ze moeten elkaar gekend hebben. Het idee is ook dat Jezus de schoenen en de, wat voor kleding heb je nog meer, de stropdassen niet. Maar dat die van Johannes de Doper afgedragen heeft, want Johannes de Doper was, als u het mij vraagt, op de dag af een half jaar ouder dan Jezus. Over het halve jaar ga ik ook niks zeggen nu. Maar het is zo, het hangt samen met de... Ja, er staat ook dat het is 6 maanden ertussen, lees het maar na. In de Lucas hiervoor. Dus ja, het zit een half jaar tussen. Zoals er ook een half jaar zit tussen de verjaardagen van Mozes en Aaron. Zoek het maar op. Dat is leuk werk, dat is goed werk, nuttig. Onderzoek de schriften. Er zit ook een half jaar tussen. Het is het verschil tussen koningschap en priesterschap. En het verschil tussen Pasen en Lofoten. Een half jaar. Nou ja. Maar waarom kende Johannes Jezus niet? Zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? Omdat hij een lange tijd in het buitenland verbleven is. Goed, meer niet. Dan wordt het Matthäus 17 vers 24... Dat gaat over belasting betalen. En dat gaat over de belasting. Ja, dat was toen, jongens en meisjes, dat was toen. Dat gaat over belasting die de vreemdelingen moesten betalen. Matthäus 17 vers 24 en Matthäus 22 vers 17 gaat er ook over verder. Want men heeft het dan over de tempelbelasting, maar dat kan niet, want die munten die hier in dit verhaal ten tonele gevoerd worden, is onheilig geld. Dat mocht niet betaald worden aan de tempel. Met andere woorden, het ging niet over de tempelbelasting. Betaalt u meester de belasting? Het is de belasting van vreemdelingen. En de heer vraagt het nog nadrukkelijk na en zegt, wie moet eigenlijk belasting betalen? De zonen, dus de autochtonen of de vreemdelingen, de allochtonen? De vreemdelingen, nou, dan zijn de zonen vrij. Maar zegt de heer, hier is geld, betaalde voor mij en voor jou ook. En hij verklaart zichzelf tot vreemdeling. In overeenstemming met de vraag, betaalt de belasting wel? Vreemdelingen moeten belasting betalen. Bij ons is het andersom. Wij betalen wegenbelasting. Als een buitenlander hier komt, is het gratis. En als wij naar het buitenland gaan met onze auto, moeten we daar wegenbelasting betalen alsnog. Maar ja, je hoeft niet eens te rijden om wegenbelasting. Het heet trouwens motorrijtuigenbelasting, geloof ik inmiddels. Als je maar zo'n ding ergens in je tuintje hebt staan, of in de schuur al 30 jaar, daar zit hij dan. Hè. Maar daar zit je wel, want je moet wel betalen. Ja. Of als je een huis hebt, dan moet je belasting betalen. Of je er woont of niet. Voor alles wat je hebt, moet je belasting betalen. Eerst om inkomsten te krijgen om de bezit te verwerven, moet je belasting over betalen. Als je het aankoopt, moet je belasting betalen, dat is BTW. En als je het één keer hebt, moet je ook belasting betalen. Kortom, je moet altijd belasting betalen. Je kunt er onderuit komen, maar niemand van ons schijnt haast te hebben. Ja. Moet je uit laten schrijven bij de belasting, dat kan hoor. Ja. Maar goed. Was de Heer in het buitenland geweest? Ja dus. Dan heb je in Johannes 1. Waarom kende Nathanael de Heer niet? Die kwam uit Kana en Jezus was opgegroeid in Nazareth. Je kijkt van Kana naar Nazareth en van Nazareth kijk je naar Kana over het dal heen. Echt? Hoezo kennen die elkaar niet? Omdat hij in het buitenland was. Zeg maar een paar kilometer, ja. En dan heb je Matthäus 13, vanaf vers 54, van waar deze die wijsheid en die krachten? Dat wisten ze dus niet. Ze zeggen zelf, hoe kan ik dat dan allemaal weten, want hij heeft het niet geleerd. We zijn hem hier op school niet tegengekomen. Of in de synagoge. Waar was hij dan? Er zit niks anders op. Dan moet hij in het buitenland geweest zijn. En eigenlijk zei de Heer dat bijna expliciet. Maar dat kun je over discussiëren nog. Als ik weg ben dan. Dan zegt hij, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Wat zei hij dus? Want het ging over hemzelf. Hij zei, ik ben wel geëerd, ik word wel geëerd in het buitenland. Alleen hier niet. Dat is wat hij zei. Toch? Hij koos alleen de negatieve vorm. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Sprekend over zichzelf. Nou, dan heb je nog Marcus 6, vanaf vers 2. Overeenkomend met Lucas 4, vanaf vers 24. Dan zeggen ze ook, maar is dat Jezus? Maar hij is toch, is dat die zoon van die timmerman, van Jozef uit Nazareth? Ja, maar zijn familie kennen we wel. Zijn broers, zijn zussen. Maar ze zijn hoogst onzeker van wie is dit? Maar ja, hij is jaren in het buitenland geweest, dat is het verhaal. Kijk, en dat hij dat er sowieso niks over hem vermeld wordt in de Bijbel. Door geen enkele van de zogeheten evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, over zijn leven tussen zijn 12e en zijn 30e levensjaar. Dat kan maar één verklaring hebben, hoor. Of hij zat in die scheur naast die oude auto. Zie je dat er gebrek aan concentratie is? Nou ja. Hij heeft zich verstopt ergens, bedoel ik. Hij heeft ondergedoken gezeten. Maar waarom eigenlijk? Of hij was gewoon naar het buitenland. Nou ja. Waar in het buitenland? Nou, via kreeg ik van de week, deze week nog, kreeg ik de vraag. Iemand kwam via, inderdaad, via anderen kwam het tot mij. Die vroeg naar, die had gehoord dat Jezus misschien in India geweest was. En of ik jou wilde vragen of je daar wat van wist. Toen heb ik een boek uit de kast getrokken en zeg, nou, neem dit dan maar mee. Dan, maar ik moet het wel terug hebben. Over Jesus Lift of zoiets. En in India. Dat is een flinke publicatie over. Ik kreeg later bericht terug. Ja, maar we hebben hem al gevonden, want hij is ook in het Nederlands verkrijgbaar. Maar als je mij vraagt hoe het heet en wie de schrijver is, weet ik dat nou niet, hoor. Maar ik geef je maar een tip. Hè. Je zoekt op Jezus, woonde of leefde of werkte, of Jezus gewoon, en India. Dat is achter Afghanistan, India. Dat hij daar geweest zou zijn, daar vind je wel meer Bijbelse tradities terug. Tenslotte wordt al jaren gedacht dat de Brahmanen gewoon komen van, in ieder geval leerstellig, komen van Abraham. Het is dezelfde naam van de Brahmanen. En bovendien, ja, ik kan u ook wel uitleggen dat althans van de 10 stammen van Israël, dat is inclusief al die Joden die weggevoerd zijn, tot in India gewoond hebben inderdaad. En daar weer doorgetrokken zijn. Maar toen maar. En als de Heer dan schapen had van een andere stal, waar is dat dan? En als iemand zegt in India, zeg ik, ja, dat kan, dat klopt ook. Het is ook aan de grenzen van het voormalige Rijk van Alexander de Grote. Maar tot daar aan toe, Parsië grent aan India. Parsië was sowieso Israëlitisch. Dus ja, dat kan heel goed dat de Heer daar was. Meer bekend is natuurlijk zijn aanwezigheid in Brittannië, omdat daar gedetailleerde verhalen over bestaan. En omdat het in de Bijbel staat. Ik zal u geven aan Brit aan. Aan het volk der Britten betekent dat gewoon. Dat is wat er staat, zwart op wit. Jesaja 42, dat is dat hoofdstuk van lichte rijdenen tot aan het einde der aarde. Dus ja, dat zal wel. En daarna wordt het toch iets als de Amerika's. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Ja, wij zeggen Columbus ontdekt Amerika. Maar u weet dat het onzin is. Dat wist hij zelf ook trouwens. Nee. Dat ze het vergeten waren in de praktijk, dat er alleen vage verhalen bestonden. Ja, in het Westen, dat moet iets wezen. Ja. En dat er in de dagen van Columbus, voordat hij daar naartoe een kaart in omloop waren, waar de hele kustlijn van Amerika op staat. Ja, dat is ook zo. Maar ja, het is aardig gedocumenteerd dat men naar de Amerika's reisde in de dagen van Abraham. Zeker 2000 jaar voor Christus. En vanaf die tijd en ze heel intensief in de dagen van de Richteren en van David en Salomo enzovoorts. Daarna werd het wat minder. Maar dat tot in de eerste eeuwen van onze jaartelling, van, ja, ook vanuit Europa, vaste lijnverbindingen waren met Amerika. Noord en midden, zuid, hangt er vanaf hoe zuidelijk je het wil hebben. Maar dit, En dat is gedocumenteerd. Ook letterlijk, ook in tekst. Want ik ga het nou niet uitleggen hoor. Ik vertel het maar even. Waarom? Omdat sinds mensenheugenis wordt gesuggereerd, op zijn minst gesuggereerd, dat op zijn minst een deel van de zogenaamde Indianen, dat wil zeggen Amerindians, dat heten ze tegenwoordig geloof ik, dat die van Israël afstammen, dat er Israëlieten zijn. Nou ja, ze stammen van Phoeniciërs voor een groot deel. En voor een later deel van de, niet eens zoveel later, van de Kelten. Hoe we dat weten? Inscripties. In rotsen, in stenen, in monumenten, in menhirs, in hoe die dingen allemaal maar heten. In allerlei talen. En vooral in Ogam-schrift. Want dat stamt maar niet uit Ierland, dat is van veel ouder, allemaal van daarvoor. Dus dat zijn gedocumenteerde dingen. Alleen ja, ze passen niet, ze stonden niet in het schoolboekje. Dus als je mee wilt doen met de slimste mensen, heb je hier niks aan, hè? Want dit staat niet in. staat niet in het schoolboekje. Dan heb je nog de verhalen met naam en toenaam van een heel gezelschap. Dat vanuit Wales, ja, ik ben de naam van die aanvoerder, dan wel koning vergeten, dat weet ik zo gauw niet. Moet ik het opzoeken weer ergens? Maar een heel gezelschap vanuit Wales naar Amerika overvoer en daar nederzettingen vestigde enzovoort. Maar ja, en dat er dus Israëlitische traditie naartoe gegaan is en dat dus de Messias zelf zich daar zijn opwachting gemaakt heeft onder hen, ja, dat laat zich raden. Ja, dat ligt voor de hand. Ja, zo moeilijk was het niet. Bovendien merkte iemand fijntjes op dat het toch wel opmerkelijk was dat de Heer in een bootje in het meer van Galilea, in het meer van Galilea, dat hij daar zo rustig sliep in het vooronder. Het vooronder heet trouwens de kerk, wist u dat? Het staat in je woordenboek, zoek je kerk op in het Van Daalschot woordenboek. Dat is het vooronder in het schip, omdat daar de godsdienstoefeningen werden gehouden. Maar goed, maar daar lag de eerste Heer bij wijze van spreken in vooronder in de kerk. Lag hij te slapen, terwijl de discipelen dachten dat ze vergingen. Nou kun je nog, dan moet je de vraag stellen, hoe kan het nou dat die man dan lag te slapen? En dan geef je als antwoord, was een wonder. Dan ben je de vraag kwijt en alles kwijt. Oké, okay. Nog een keer, hoe kan het dat hij lag te slapen? Och, hij was wel wat gewend. En die vind ik wel mooi. Hij was wel wat gewend. Nou, toch in de dagen van Salomo. Dat is dus een van de voorvaderen uit het Davidische huis, om zo te zeggen. In de dagen van Salomo bevoer men de hele wereld. Staat in de Bijbel. Staat in de Bijbel. Dat we het vergeten zijn, of kwijtgeraakt zijn. Ja, dat is zo. Dat heette de duistere middeleeuwen. Dat heeft van doen met, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, enzovoorts. Kan je overnieuw beginnen, van de grond af aan. Dat is wat gebeurd is. Zie? En toen moest alles opnieuw uitgevonden worden. Maar lang daarvoor zei Salomo al, dat kan je wel doen, maar denk maar niet dat het nieuw is. Al wat men nu uitvindt is alles geweest. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, je moet even je blik verwijden. En men heeft van de Bijbel een soort sprookjesboek gemaakt met tradities. Zo van, het is verzonnen, het zijn verhalen met een overdrachtelijke betekenis. En historisch betekent het niks. Het betekent historisch wel wat. Het is geschiedenis van deze wereld, van de volkeren der aarde. En zoals de Engelsen zeggen, althans als ze Engels spreken, ja, dan zeggen ze history is his story. De geschiedenis gaat over wat de Heer doet in de loop der tijd. En zo is het ook. Dat wij geneigd zijn om wat de Heer doet weg te redeneren. er van Israël een onbetekenend volkje te maken van Bedouinen met schapen enzovoorts, die van zeevaren geen verstand hebben. Ja, dat is dwaasheid. Hè? Integendeel. Dat is dat volk dat God uitermate vermenigvuldigd heeft, ook in de dagen van hun ballingschap. Er staat in de Bijbel dat hij dat zou doen. Hij zou met hem meegaan en hij zou hem zeer vermeerderen enzovoort. Dat is ook allemaal gebeurd. En daarna heeft de Heer alsnog zijn woord aan hen gezonden. Maar nu niet de wet, maar de genade. En terwijl de Joden vasthielden aan de wet, terwijl het helemaal niet meer hoefde, op geen enkele manier, hinderde die wet hen om tot aanvaarding van de Heer Jezus en zijn genade te komen. En een volk wat van die wet niks moest hebben en dus iets anders ging doen en uiteindelijk dus uit het land moest verdwijnen om die reden. Wel, dat volk stond open voor de genade Gods. Dat is een van de grootste lessen uit de menselijke geschiedenis. Hoe meer wet, hoe minder waarheid. Andersom ook. Hoe meer waarheid, hoe minder wet. Ik denk het wel. Dat heb je dan niet nodig. Trouwens, het advies van die wijze man was: wees niet al te rechtvaardig. In de context betekent dat: wees, hou je niet al te zeer aan de voorschriften en de wet. Want, zei hij, waarom zoudt gij ellende over u brengen? Dat staat in de Bijbel. Ja. Maar wat je zou bewaren in je hart is niet de wet als wet uit geboden en inzettingen bestaande, maar de wet in de zin van het onderwijs, namelijk de truth. Die Torah, de truth, de waarheid. See? Wij noemen dat onder de verzamelterm normen en waarden. Die zouden in onze harten geplant worden en daarmee zouden wij leven. En wat we dan vinden, om terug te keren naar die context van Lucas. De Heer heeft dus eerst de heidenen bezocht. En daarna kwam hij alsnog naar Juda. En dat wordt beschreven vanaf hoofdstuk 3. Terug onder de Joden. En daar begint zijn openbare optreden onder de Joden. Maar onder de heidenen was hij altijd al geweest. En meer specifiek dus onder die andere schapen. En dat is uitbeelding. Het is historisch, natuurlijk is het historisch. Het is vervulling van profetie. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze verzamelen, enzovoorts. Uit Ezechiël, uit Jeremia. Zie. Maar dat is wat hij doet in onze tegenwoordige tijd, waarin hij voor de Joden verborgen is, hij heeft zich teruggetrokken. Waar is hij dan? In de dingen zijns vaders. Waar is hij dan? In de tempel. Waar is hij dan? Ja, bij die andere schapen. En in de toekomst, als hij komt, verschijnt hij voor Jeruzalem. Alsnog. Op de Olijfberg, waar hij voor het laatst gezien is, hier op aarde. En dan gaat de geschiedenis weer verder met Juda. Gericht op het herstel van het Davidische huis. Dat is hij hoogstpersoonlijk. Het herstel van het Davidische koningshuis in Jeruzalem, alsnog. Zie? Maar dat is de toekomst. Zie? Zodat ook die afwezigheid hier, het verschijnsel dat over de Heer niks verteld wordt, een betekenis heeft. Het is de aanduiding, het is een illustratie, enigerwijze, op een bepaalde manier bedoel ik, van de tegenwoordige situatie. Waar is de Heer vandaag? Hij houdt zich bezig met die andere schapen. Waarom doet de Heer niks aan het Joodse volk en wat hen overkomt en hun verdrukking, want het is toch het uitverkoren volk? Nee, het is het verkeerde been. Hij doet nu iets anders. Is er dan geen zaligheid voor? Ja, voor de Joden is er een zaligheid. Ze kunnen toegevoegd worden aan de gemeente. Ze kunnen zich vestigen onder Efraïm. Nee, ik bedoel het overdrachtelijk, hè. Toch? Ze kunnen Jozef volgen, of Efraïm volgen, of wat dan ook maar. Ze kunnen kiezen om deel te hebben aan het tegenwoordige werk van Christus op persoonlijke titel. Je bent niet afhankelijk van je volk. En waar het om ons gaat, wij zijn ook niet afhankelijk van ons volk. Ook niet afhankelijk van of wij uit Israël afstammen of niet. Wij worden zalig door geloof in de Heer Jezus Christus. En dienstpositie berust op de beloften Gods die gerealiseerd zouden worden via Efraïm, via Jozef. En dat ligt aan de basis van het christendom. En ik moet nou natuurlijk ophouden, maar ik heb u net genoemd over die twee vrouwen, weet u nog? Die een en die twee benen van Jacob en die twee vrouwen. Ik had nog twee vrouwen moeten noemen. Maar ja, dat waren hoeren. En ze hadden maar één overleven. Wat hoorde ik daar? Ja, zuster, ja. Ze hadden maar één overlevende zoon. En toen was de vraag van wie is de moeder? Dit is dramatisch voor een Jood, hoor, zo'n vraag. Wie is de moeder? Want je bent een Jood op grond van dat je moeder een Jodin was. Dat moet je zeker weten. De vader is minder belangrijk. Maar dit is de vraag, wie is de moeder? En u weet hoe het was, hè? Hoe het ging. Degene van wie het was, dit. Echte moeder, die zei, ach, laat zij het dan rouwen. Maar het is mijn kind.
Hebben we niet.
Die moeder van dat dode kind, dat is Juda. Dat is het Joodse volk. En iedereen denkt, aan de buitenkant denkt, dat het christendom een Joodse secte is. En voortkomt uit Juda, uit het Jodendom. Laat ze dat maar denken, maar het is niet zo. Want het christendom komt voort niet uit Juda, maar uit Jozef. Uit de belofte Gods met betrekking tot het eerst geboorterecht. Boven Juda. En waar het zichtbare koningschap betreft, ja, dat komt, maar dat is in de toekomst bij Juda. Maar het teken daar bij Salomo, dat is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Die wijsheid Gods waarmee hij overvloedig is geweest. Of de genade Gods waarmee hij overvloedig is geweest. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Het grote teken, de grote wijsheid van Salomo gaat over onze tegenwoordige tijd. Waarbij christendom niet Joods is. Daarom heb ik ook niks met die term Joods-christelijke cultuur. Dat lijkt zo, maar dat is niet zo. De Christus, de Heer Jezus, als de Messias, komt niet voort uit het Jodendom. Komt voort uit de belofte Gods aan Israël. En Israël, de naam wordt gedragen door Jozef en door Efraïm, dat zei vader Jacob ook, dat mijn naam genoemd worden, dat mijn naam in hen genoemd worden, enzovoorts. En zo is het maar net. Zij zijn de dragers van de beloften en dat is zo bij ons terechtgekomen in de loop van de geschiedenis, omdat Juda niet wilde. Het ging natuurlijk in de strategie van God was opgenomen. Heb je dat nog? Er is geen andere verklaring voor dit soort tekenen. Niks. Ze zeggen, nou, Salomo was toch handig om het zo uit te lokken. Het is wel op het randje. Wij zouden meteen een commissie instellen die onderzoek moet doen, een beschuldiging inbrengen. En op zijn minst van laat het niet weer gebeuren. Want dat kan eigenlijk niet en anders dan nemen we een andere koning. Toch? Nee, maar het is profetisch. Zie? Het kind leeft. Ja. Dat zei de Heer toch tegen de Joden. De wijngaard, het koninkrijk, zal aan een ander volk gegeven worden dat zijn vrucht voortbrengt. Het Joodse volk bracht geen vrucht voort. Daar werd de gemeente niet uitgebouwd. Theoretisch zou het gekund hebben, maar volgens de profetieën niet. En het is ook zo niet gebeurd. Het is gegeven aan een ander volk en dat bracht zijn vrucht voort. Dat is de gemeente die voortkomt niet uit Juda, niet uit de Joodse traditie of religie, maar die voortkomt uit de belofte van God aan Abraham, Isaac, Jacob, Ephraim. En zoals geïllustreerd natuurlijk, niet in de Joodse wet, in de Mosaïsche wet. Laat het goed tot u doordringen. Het is een andere route. Zie? Nou ja. En wie van de twee is de oudste broer ook alweer? Die vraag die stelt u maar in Nijkerk. Ja, mag je even over nadenken. Ja. Maar voor vandaag moeten we het hierbij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij de gelegenheid hebben om uw woord te openen en ons daarmee te voeden. Om ons daarin te verdiepen, om er deel van te worden en andersom dat het woord deel van ons wordt. Wij zeggen u dank dat we steeds meer mogen leren verstaan van wie u bent. En dus van wat u doet en wat er de bedoeling van is. Daarin bijzonder danken we u dat wij mogen deel hebben aan die gemeente van eerstgeborenen, die algemene vergadering die u zich verzamelt, niet uit de Joden, maar uit de heidenen, uit degenen die u niet zochten en naar u niet vraagden. Maar het brengt de vervulling van uw beloften van ouds gedaan en bevestigd aan de aartsvaders. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en op die grond ook mogen uitzien naar uw komst die niet langer op zich kan laten wachten. Een komst die aanstaande moet zijn, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Maar intussen mogen wij behoren tot dat volk dat u zich verzamelt en reinigt, opdat het ijverig zou zijn in goede werken. Wij danken u daarom dat we ons mochten vullen met uw woord ook vandaag en wij bevelen ons bij u aan. Geeft u ons de kracht, de mogelijkheid, de wijsheid om deze dingen tot ons te nemen, opdat dat woord in onze harten zou wortels schieten, zou geplant worden en vrucht zou dragen in onze levens. Tot eer van ons, maar in de eerste plaats tot eer van uzelf. Wees u dan ons nabij met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.